verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, afgelopen maandag is in de leeftijd van 89 jaar de heer D. van den Berg uit Appelbroek overleden. Hij kwam niet in de kerk, maar hij was al lid van onze gemeente. En sinds 2011 kwam onze evangelist Jos van der Hoger ook geregeld op bezoek. Afgelopen vrijdag heeft de rouwplechtigheid plaatsgevonden. En daar mocht Jos ook een boodschap uit de Bijbel brengen. We bidden dat dit woord, wat hij bracht uit Openbaring 21, voor de nabestaanden tot troost mag zijn. En in verband met dit overlijden zingen we met elkaar staande van Psalm 103, vers 8 en 9. Psalm 103, vers 8 en 9. Ja, allen heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen. Vanaf volgende week gaan we weer collecteren tijdens de eredienst. We zullen dan tijdens het voorste pijl van de psalm voorafgaand aan de preek 2 collecten worden gehouden. En bij de uitgang zal ook een collecte worden gehouden. Meer details daarover leest u in het kerkblad dat voor u klaar ligt in de voorkerk. Morgenavond is er weer catechisatie. Op woensdagavond is er vrouwenvereniging. Op donderdagmiddag mannenvereniging. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Vrijdagmorgen is er gebedskring. En volgende week zondagavond is er de JV 16+. En dan is het vandaag Israëlzondag. Dat heeft u gemerkt in de voorkerk. Daar ligt lectuur klaar voor kinderen, jeugd of voor volwassenen. En we willen er vandaag op een bijzondere manier bij stilstaan als kerk dat we verbonden zijn met het volk Israël. We hebben heel veel aan dat volk te danken. Via hen hebben we onze Bijbel voor het grootste gedeelte gekregen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament is veelal door Joden geschreven. De kerk is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dus we gaan er vandaag ook over nadenken aan de hand van 1 Petrus 1, welk voorrecht wij hebben als nieuwtestamentische christenen op de schouders van de profeten te mogen staan. We gaan met elkaar lezen de wet van de Here. Ook gekomen allereerst tot Israël. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Here uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste een huis. U zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Zingen we met elkaar van Psalm 74, vers 1, 2 en 3. Psalm 74, 1, 2 en 3. Laten we met elkaar een zegen vragen over deze dienst. En ook voorbeden doen voor de rouwdragende familie van den Berg. En uiteraard ook voor de kerkenraad aanstaande donderdag. En voor het volk Israël. Laten we samen bidden, gemeente. Heere onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij danken u voor het grote voorrecht dat wij hier als uw gemeente weer samen zijn. Als broeders en zusters in de Heer Jezus Christus. Heer, als nieuwtestamentische gemeente zijn wij hier bijeen omdat u ons geënt heeft. Zoals Paulus dat zegt. Als wilde olijftak op de stam die u geplant hebt, eeuwen geleden, toen u Abraham riep uit Ur der Chaldeeën. Toen u zei, toen u hem riep en zei, ga Abraham, sta op en ga mee naar het land dat ik u geef. Die woorden, heren, die hebben een echo daarvan ook geklonken, helemaal aan het begin van deze dienst in onze voorzang. Want het is in feite niet veranderd, heren. U roept mensen om te komen tot een nieuw koninkrijk door Jezus Christus, uw Zoon. En dat maakt dat wij vreemden zijn hier. Vervreemd zijn hier op de aarde omdat we een ander huis hebben. En heren, dat is iets wat Israël al eeuwen voordat wij ook maar iets van het evangelie gehoord hadden. Wat Israël al ervaren heeft. En wij mogen meedelen in hun voorrechten. Opgenomen in dat verbond met Abraham, Isaac en Jacob. We hebben van hen het Oude Testament gekregen. De apostelen, die allemaal Joden waren, schreven ons het Nieuwe Testament. Heren, en wij leren daaruit zoveel wijsheid. Zoveel richtlijnen, zoveel principes om naar te leven. Wat geeft u ons veel daarin? Ja, we lezen de belofte van de Messias. En zijn heerlijkheid die nog komen moet. Ja, heren, en u hebt ons door het geloof aangenomen als uw kinderen en erfgenamen. Dat hebben we de afgelopen weken toch ook gehoord in de Petrusbrief. En wel zo delen we in al die voorrechten die het volk Israël heeft. Maar heren, als we aan hen denken, dan zeggen we met Paulus, met droefheid in ons hart, dat zij hebben nog niet al die beloften al in vervulling zien gaan. Al die beloften aan hen gegeven. Dat de Heer Jezus Christus komen zou, ze herkennen hem nog niet. En dat vervult ons met droefheid, heren. En we bidden voor het volk Israël. Open hun ogen voor de Heer Jezus Christus, hun Messias, die zij gekruisigd hebben. Heren, doe het zoals het eens gebeurde bij de Emmausgangers. Dat u hen aan de hand van de schriften uitlegde dat de Messias moest lijden en sterven en zo zijn heerlijkheid zou ingaan. En dat bij het horen daarvan en bij het zien van die Jezus hun de schellen van de ogen zullen afvallen. Maak uzelf bekend, heren, ontferm u over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En dan bidden we ook, heren, juist in deze week, of u daarin krachtig wilt werken als het Soekot is. Als ze het Loofhuttenfeest gedenken en vieren, de uittocht uit Egypte en hoe u bescherming bood gedurende die lange woestijnreis. Heere, geef dat ze ook vandaag nog die bescherming van u mogen ervaren. Bescherming tegen de vijanden, de vijandige regimes van rondom, maar ook de interne onrust die er is. Door de nieuwe wetgeving rondom het Hoge Rechtshof, waardoor het maar onrustig blijft daar in Israël. Maar ook de haat die er telkens weer in woord en in daad gespuwd wordt door de Palestijnen. De aanslagen, heren, laat dat toch stoppen. Heren, geeft u toch vrede daar. Het is toch niet voor niets de stad Jeruzalem, stad van de vrede. En Heer Jezus, komt u maar spoedig terug, want als u komt, dan zal het daar werkelijk vrede zijn. Ach, Heer, en leer ons als kerk dat we ons niet verheffen boven het volk. Want dat is al zoveel eeuwen gebeurd. Maar dat we altijd zullen blijven zien hoeveel we in geestelijk opzicht aan hen te danken hebben. Doordat we het door u ontvangen hebben. Via hen. Heer, gedenk ons ook als gemeente. En dan bidden we voor de rouwdragende familie. Voor de familie van den Berg. Heer, u weet wat ze de afgelopen week hebben moeten doormaken. Het afscheid dat ze hebben moeten nemen. Heer, en hoe oud iemand ook is. Een afscheid blijft altijd zwaar. En geeft altijd verdriet. Heer, wilt u de trooster zijn. Voor zijn vrouw die achterblijft alleen. Geef haar alles wat ze nodig heeft, Heer. En geef haar bovenal die troost waarover gesproken is van Openbaring 21. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gereed ligt. Voor een ieder die in Jezus Christus gelooft. Heer, we bidden u voor al die activiteiten deze week. We danken u dat die er zijn, dat er gelegenheden zijn om elkaar te ontmoeten. En we bidden u in het bijzonder voor de kerkenraad. Als er weer verschillende dingen op de agenda staan, geeft u wijsheid en geeft u eensgezindheid. En geef dat we met elkaar niet over de gemeente heersen, maar de gemeente mogen dienen. Ja, zo dragen wij alles aan u op. Wil ons nabij zijn in het lezen van uw woord en in het luisteren naar uw woord. Laat de prediking van de Bijbel harten raken. En laat mensen daardoor tot geloof en bekering komen. Dat bidden we van u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. De eerste Petrusbrief. En daarvan lezen we de versen 3 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 12. Vorige week hebben we een begin gemaakt aan het bestuderen van die lofzang. In de versen 3 tot en met 9, vandaag staat vers 10 tot en met 12, is aan de beurt om te overdenken. We beginnen te lezen bij vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. U die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In de welke gij u zich nu verheugt, nu u een weinig tijd, een korte tijd als het nodig is, beproefd wordt door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt u niet gezien, maar toch hebt u hem lief. In hem, in de welke in hem dus, gij nu, hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, zich verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgende het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Van die zaligheid, ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Zij onderzochten op welke en hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was duidde. En tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende met deze dingen. Die u nu aangediend, dat wil zeggen verkondigd zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben. Door de Heilige Geest. Die van de hemel gezonden is. In de welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de schriftlezingen. We gaan met elkaar ons voorbereiden op de prediking. Dus dit is het moment waar we vanaf volgende week de collecte gaan krijgen. Nu is die nog bij de uitgang. Bij de uitgang mag u straks de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank. En het kan ook is in de collecte zakken. De eerste collecte is voor de diaconie. De eerste kerkvoorrij, tweede diaconie. En de diaconiecollecte is voor christenen voor Israël. En de derde collecte is voor de energiekosten. We gaan zingen van Psalm 74. En daarvan de versen 12, 13, 14 en 15. Psalm 74, vers 12 tot en met 15. Ja, wij vieren niet het Loofhuttenfeest zoals Israël dat deze week zal doen. Maar op deze manier met Psalm 74 mogen we die uittocht en die woestijnreis toch met hen samen gedenken. Vandaar Psalm 74. Na de preek zingen we met elkaar van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het antwoord op de prediking. De tekst van morgen, zoals gezegd, is 1 Petrus 1, vers 10 tot en met 12. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Zij onderzochten op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was duidde en tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgend. Aan hen is geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden met deze dingen, die u nu aangediend verkondigd zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is. In welke dingen de engelen begeerig zijn die in te zien. Zo weer de tekstlezing. Het thema is, wij zijn de meest bevoorrechte mensen op aarde. Wij zijn de meest bevoorrechte mensen op aarde. Ik zou kunnen zeggen, de preek heeft twee punten. Het eerste punt is eigenlijk net als in onze tekst het langste. We zijn meer bevoorrecht dan de profeten. Dat gaat helemaal van vers 10 tot aan bijna het einde van vers 12. En het tweede punt, heel kort, maar ik wil dat niet laten liggen. Wij zijn meer bevoorrecht dan de engelen, zegt Petrus. Dus wij zijn de meest bevoorrechte mensen op aarde. Meer bevoorrecht dan de profeten en meer bevoorrecht dan de engelen. Dus allereerst, meer bevoorrecht dan de profeten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, wat is je lievelingsverhaal uit de Bijbel? Wat vind je het allermooiste verhaal? Zo mooi dat je zegt, ik wou dat ik in die tijd geleefd had. Ik wou dat ik erbij was. Ik wou dat ik als het ware even in een tijdmachine kon stappen en de tijd terug kon spoelen en in de huid kon kruipen van die persoon en meemaken wat die persoon meegemaakt heeft. Misschien hou je van avontuur en zeg je, ik zou wel eens even Abraham willen zijn. Wat moet het bijzonder zijn geweest om door God geroepen te worden en ver weg naar een ander land te gaan. Misschien zeg je wel, nee, ik zou graag in de tijd van Mozes geleefd hebben. Dat ik daar bij die brandende braamstruik zou staan en daar God met mij sprak. En dat ik die wonderen zie, die de Heer aan Egypte gedaan heeft, die plagen, die uittocht door de Rode Zee, dat moet wat geweest zijn, dat de zee gespleten is en als muren aan de zijkant staan, dat ze er zo doorheen konden lopen. Dat ik mee kon op de berg Sinaï, de stem horen van de Heer als hij met Mozes spreekt. Misschien zegt iemand anders, ja, Mozes, dat is leuk, maar ik zou veel liever nog een Jesaja geweest zijn. Want die heeft ook wat bijzonders meegemaakt. Stel je je voor, toen de Heere hem riep als profeet, toen werd hij meegenomen naar de hemelse troonzaal. En daar zag hij de heilige serafs, hele bijzondere engelen. En die hoorde hij zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En Jesaja heeft nog veel meer bijzondere dingen gezien en gehoord. Een heel Bijbelboek geschreven. En daar kreeg hij allemaal dingen te horen over de Heere Jezus. Eeuwen voordat de Heere Jezus geboren werd, heeft Jesaja van alles gezien en van alles gehoord over de Messias. Uit welke familie hij komen zou. De koninklijke familie. En dat was een heel bijzondere boodschap die Jesaja daarmee bracht. Want van die koninklijke familie was niet zoveel meer over. En hij vertelde hoe hij genoemd zou worden. De vredevorst. Zeg dat maar eens. In een tijd waarin de vijanden van rondom overal klaarstaan om het volk aan te vallen. Nee, de Messias heet straks vredevorst. En hij vertelt hoe die vredevorst alle oorlog zal stoppen, hoe zwaarden omgesmeed worden tot ploegen. Hij heeft iets gezien van het nieuwe Jeruzalem, van de stad die fundamenten heeft, waar de gelovigen eens samen zullen komen om God te aanbidden. Dat is van de heerlijkheid van de Messias heeft hij geprofeteerd. Hij heeft ook gehoord over de lijdende knecht van de Heere. Dus de Heer Jezus in zijn lijden, hij heeft gehoord van de Heere. En hij heeft dat ook gepreekt, dat de Messias als een lam naar de slachtbank wordt geleid. Dat hij zijn leven gaf voor onze ongerechtigheden. Dat hij gestorven is voor de overtredingen van zijn volk. Al die bijzondere dingen, die heeft Jesaja mogen horen en zien en doorgeven aan zijn tijdgenoten. Dingen die later zouden gebeuren. Jongens, maar zou dat niet heel, heel bijzonder zijn om in een tijdmachine te stappen en Jesaja te horen preken? Ja, ik zou ook wel even in de huid van een van die profeten willen kruipen. In direct contact staan met de Heere. Die alles aan je vertelt over de toekomst. Of dat je dromen droomt en visioenen ziet. Zoals de profeet Daniel of Zacharia. Ik denk dat de mensen aan wie Petrus schrijft dat ook gedacht hebben. Leefden we maar in die tijd. Maar weet je nog aan wie Petrus schrijft? Aan vluchtelingen. Aan die mensen die door de keizer zijn weggestuurd en nu in een vreemd land wonen. En op die nieuwe plek zijn ze ook al helemaal niet welkom. Ze horen nergens bij. Sommige van die christenen die zeggen, leefde ik maar in een andere tijd in Israël. In de tijd dat God nog tot zijn volk sprak. Leefde ik maar in de tijd van de profeten. Maar weet je, jongens en meisjes. Petrus zegt vandaag in de tekst, daar moet je helemaal niet naar terug verlangen. Want de mooiste tijd van de geschiedenis om in te leven, dat is deze tijd. Deze tijd, de tijd waarin zijn lezers door hun geloof verdreven zijn. Uit Rome, deze tijd waarin ze alles zijn kwijtgeraakt. Deze tijd waarin ze worden uitgescholden vanwege hun geloof. Waarin ze met vervolging te maken hebben. Ja, zegt Petrus, deze tijd. Weet je waarom? Jullie zijn enorm bevoorrecht, want jullie kennen het evangelie van de zaligheid. Is dat niet bijzonder? Petrus zegt, jullie kennen het evangelie en dat maakt dat jullie de meest bevoorrechte mensen op aarde zijn. En ook de meest bevoorrechte mensen in de geschiedenis. Nou, zegt iemand, dat snap ik niet. Daar snap ik helemaal niks van. Want bevoorrecht ben je als je een huis hebt. Als je een dak boven je hoofd hebt. Als je eten en drinken hebt. Als je in een welvarend land zoals Nederland woont. Ja, dat denken veel mensen. Veel mensen denken dat geluk en bevoorrecht zijn ermee te maken heeft met alles wat je nu vandaag hebt. Of je veel spullen hebt, of je gezond bent. En dat is allemaal ook fijn. Maar alles wat je hier hebt en wat je nu hebt, kan je kwijtraken. En dat zal je straks ook kwijtraken. Want als we sterven kunnen we niks meenemen. En daarom zegt de Bijbel, het gaat er niet om hoeveel je nu hebt. Het gaat erom hoeveel je straks hebt. Als de Heer Jezus terugkomt. Als je dan in zijn koninkrijk mag wonen. Als je straks een grote beloning van hem krijgt. Dan ben je echt gelukkig. Ja, dan hoor je bij de meest gelukkige mensen op aarde. En dat is wat je goed moet onthouden. Niet wat je nu op de aarde hebt maakt je gelukkig. Maar wat je straks hebt op de nieuwe aarde, dat maakt gelukkig. En de tijd op deze aarde is maar heel kort. En de tijd bij de Heer Jezus straks, dat duurt een eeuwigheid. Dat houdt nooit meer op. En dat is waar Petrus het over heeft. Als hij zegt, wij zijn de meest bevoorrechte mensen op aarde. Dan moeten we die versen nog even in hun context weer plaatsen. We zitten aan het begin van de 1 Petrusbrief en wat doet Petrus? Hij schrijft aan zijn vrienden, aan zijn broeders en zusters die hij in Rome heeft leren kennen. Want Petrus die diende in Rome in die tijd. Maar die mensen moesten daar weg, op de vlucht, verdreven door de keizer. En ze zijn ergens in Noord-Turkije terechtgekomen. Maar daar worden ze niet geaccepteerd, daar ervaren ze vervolging. En ze zeggen, we zijn alles kwijtgeraakt, we horen nergens bij. Maar Petrus zegt aan het begin van de brief, hoezo? Je hoort nergens bij. Je bent een uitverkoren vreemdeling. Je bent geselecteerd door God, je hoort bij God, je bent opgenomen in zijn verbond. Je behoort door je geloof in Jezus Christus tot zijn volk. Je bent apart gezet, ja, je bent alles kwijtgeraakt. Maar bedenk niet wat je hier en nu hebt, maakt je gelukkig. Je bent opnieuw geboren tot een levende hoop. God verzekert je van een geweldige toekomst. Met een geweldige erfenis, je bent een erfgenaam. En die erfgenaam, of die erfenis, die kan niemand je afpakken. Het ligt gereed in de hemel. En die vermindert niet van waarde, want die is onvergankelijk. Nee, als de Heer Jezus terugkomt, dan zou je het allemaal krijgen. En dan heb je een plaats op de nieuwe aarde waar je volledig bevrijd zal zijn van alle gevolgen van de zonde. En Petrus zegt, daarom loven we de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Vanwege die nieuwe positie, vanwege die nieuwe identiteit die hij jullie gegeven heeft. En dat is echt, gemeente, een sleutelbegrip, dat moeten we onthouden. Petrus begint zijn brief om de nieuwe identiteit van de gelovigen uit te leggen. En wat is die identiteit? Jullie zijn mensen die verlost zijn. Verlost van het oordeel door Jezus Christus. Door zijn lijden en sterven heeft God jullie gered van het oordeel. En door zijn opstanding heb je nieuwe hoop gekregen. Een vaste hoop op het eeuwige leven en die geweldige erfenis die je straks zal ontvangen. God heeft jullie uitgekozen, geselecteerd om zijn kinderen en erfgenamen te zijn. Dat is jullie positie. Dat is je geestelijke identiteit. En Petrus zegt, dat moeten jullie blijven bedenken. Wat er in de wereld ook met je gebeurt. Hoe moeilijk het in de wereld misschien ook voor je is. En hoe die moeilijkheden zich ook opstapelen. In welke moeilijke omstandigheden je ook bevindt. Sta vast in die nieuwe identiteit van je. Daaruit mag je leren leven. Dat je zegt, ik ben een uitverkoren erfgenaam van God. En daarom is mijn redding en mijn toekomst vast en zeker. Heeft u in de gaten hoe Petrus hier antwoord geeft op een heel actueel vraagstuk? Wij leven in een tijd waarin iedereen op zoek is naar identiteit. Waar iedereen zoekt naar het antwoord, ja, wie ben ik nou ten diepste? Bij wie hoor ik nou eigenlijk? Waar hoor ik nou eigenlijk thuis? Waar kan ik nou echt mezelf zijn? Vroeger was die vraag veel makkelijker beantwoord. Dan zeg je, ja, je afkomst is daar bepalend in. Of je van adel bent, of dat je gewoon bij de arbeidersklasse hoort. Het kapitalisme gaf daar een antwoord op, wie ben je nou ten diepste? Nou, als je zorgt dat je veel geld verdient, dan kijken mensen vanzelf tegen je op. Heb je status? Heb je aanzien? Wij leven in een andere tijd, want dan gaat ja ook nog wel een beetje dat kapitalisme natuurlijk. Maar tegenwoordig gaat het bij de vraag naar je identiteit over je seksuele geaardheid. Dat is wie ik ben. Dat is waar ik bij hoor. De vraag naar de identiteit, maar mensen lopen daar ook helemaal in vast, want het brengt lang niet altijd wat je wil en wat je hoopt. En de Bijbel is dan weer verrassend actueel. De Bijbel zegt, zoek je naar identiteit? Wil je weten wie je bent en waar je bij hoort? Luister dan naar het evangelie. Het evangelie biedt je een nieuwe identiteit aan. Je hoort bij de verloren mensheid. Dat is wat het eerste wat het evangelie zegt. Dat is je identiteit buiten de Heer Jezus. Dan hoor je bij de verloren mensheid die onder het oordeel staat. Maar als je gelooft in Jezus Christus, dan hoor je bij de herboren mensheid. degene die opnieuw geboren zijn, dat wil zeggen die een erfgenaam van God geworden zijn. Die een nieuwe toekomst hebben. Gemeente, het evangelie nodigt ons uit om onze identiteit niet in ons geld te vinden en in onze afkomst of in onze seksuele geaardheid of wat je ook maar kan vinden, kan bedenken. Het evangelie nodigt ons uit om onze identiteit in Christus te vinden. En dat is wat Petrus doet aan het begin van zijn brief. En dan kom je erachter inderdaad dat je hier op aarde niet meer thuis hoort. We hebben ervan gezongen, je bent je burgerschap hier op aarde kwijtgeraakt. Maar je hebt een nieuw burgerschap in de hemelen. Van God en van Christus. En dan is het allerbelangrijkste antwoord op de vraag, wie ben ik? Ik ben een burger van het koninkrijk van Jezus Christus. En dat koninkrijk moet nog komen, maar ik verwacht het. Zo zeker als dat Heer Jezus uit de dood is opgestaan, zo zeker zal dat koninkrijk komen. Hebben we dat niet nodig in deze tijd? Die zekerheid. Is dat niet wat vaste grond onder de voeten geeft in een wereld waarin alles wankelt? Ja, en dan spreken wij misschien wel van geluk dat wij niet die vervolging meemaken. Zoals die mensen in onze tekst, verdreven van huis en haard. Of zoals in onze tijd, de vervolging zoals christenen in Nigeria meemaken, waar de moslimbevolking van het noorden naar het zuiden trekt. En de christenen in het zuiden met geweld aanvallen en verdrijven. We leven niet in Pakistan, waar kerken in brand gestoken worden. Maar als je je afvraagt, wat houden die broeders en zusters, wat houdt die broeders en zusters daar nou staande? Dan is het dit. De wetenschap dat de aarde, deze wereld, niet hun thuis is. De nieuwe aarde, zullen ze zeggen, dat is ons thuis. God heeft ons uitverkoren om daar een plaats te ontvangen. En hij bewaart ons, totdat we daar aangekomen zijn. We hebben het nodig, gemeente, ook wij hebben het nodig, om die boodschap ons toe te eigenen. Om daarin vast te staan. Juist in een tijd waarin je, als je Jezus oprecht wil volgen, steeds meer aan de zijlijn komt te staan. Juist in een tijd waarin de druk steeds groter wordt om je aan te passen aan allerlei anti-bijbels gedachtegoed. Dan is het de vraag, staan wij vast in onze identiteit? Is dat je houvast al geworden dat er een geweldige toekomst voor je gereed ligt? En dat die zal aanbreken straks bij de wederkomst van de Heer Jezus. Petrus zegt in die eerste 12 versen, jullie nieuwe identiteit in Christus geeft je houvast, geeft je hoop en geeft je vreugde. En die houvast en die hoop en die vreugde, die wordt alleen maar groter als je bedenkt wat hij in vers 10 tot en met 12 zegt. Want nogmaals, hij zegt, jullie zijn de meest bevoorrechte mensen op aarde, wisten jullie dat? Omdat het evangelie aan je verkondigd is. Ja, maar het evangelie, dat werd toch in het Oude Testament ook al verkondigd? Jazeker, zegt Petrus. Maar weet je wat het probleem was? Jesaja kreeg woorden te horen waarvan hij dacht, hoe zit dat nou precies? Hoe zit dat? Ik moet profeteren over iemand, maar wie is dat eigenlijk? Is het een tijdgenoot van me? Ga ik het nog meemaken? Ben ik het misschien zelf? Wanneer gaan deze woorden in vervulling? En bij de andere profeten is het niet anders. Ze kregen op allerlei manieren te zien de Christus die moet lijden, maar ze begrepen het niet goed. Ze zagen visioenen van de heerlijkheid van Christus, maar ze tasten in het duister over het hoe en wanneer. Dat is wat Petrus bedoelt als hij zegt in vers 11, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. De profeten die hebben wel bijzondere dingen mogen zeggen over het lijden en het sterven van de Messias. En alle mooie dingen die daarna komen, maar daarbij hadden ze allerlei vragen. En er was zoveel onduidelijk. Die dingen, die zijn nu voor ons wel duidelijk geworden, zegt Petrus. Hoe? Dat zegt hij in vers 12. Door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Aan jullie is nu het evangelie verkondigd. Jullie hebben de evangelieën, de vier eerste boeken van het Nieuwe Testament, waar je leest precies over het leven van de Heere Jezus, waarin je ziet, ja, dat is hem. Het lijden, het sterven, de opstanding, het wordt allemaal beschreven. Je leest het ook terug in de preken van Petrus, in Handelingen. En de brieven, die gaan dat allemaal interpreteren, die gaan proberen uit te leggen, wat betekent dat nou, dat lijden van Jezus? Dat hebben wij allemaal gekregen, zegt Petrus. En we zijn enorm bevoorrecht. Laat ik hem een voorbeeld duidelijk proberen te maken. Wat de situatie van de profeten was. Stel, je hebt een puzzel van 1000 stukjes. En je haalt die stukjes uit de doos. En de 250 stukjes, die doe je in een zak. En de andere stukjes, die berg je op in de kast. En je geeft die zak met 250 stukjes aan een vriend. En zegt, begin jij maar aan de puzzel. Hier heb je de eerste 250 stukjes. Oh, mag ik de doos erbij? Kan ik het plaatje zien? Weet ik een beetje waar ik moet zoeken? Nee, die krijg je niet. Maar ik kom morgen terug en dan wil ik van jou horen waar die puzzel over gaat. Wat de afbeelding is. Met die 250 stukjes. Dus 750 stukjes mis je. Ga er maar aan staan. Dat is heel moeilijk. Het is niet compleet. Je hebt geen totaalplaatje. Nou, dat was de situatie van de profeten. Ze hadden minder dan de helft van de stukjes en ze zagen het totaalplaatje niet. En hoe ze hun best ook deden om die puzzel te maken, er bleven lege plekken. Hele stukken bleven leeg. Of ze hadden soms maar 3 stukjes van een gedeelte waarin ze wel 50 stukjes nodig hadden. Gemeente, wij nemen het allemaal maar voor lief dat wij de volledige openbaring van God hebben. Maar wij zijn onder alle gelovigen van alle tijden de meest bevoorrechte mensen. En wat doen wij ermee? Zijn we ermee bezig? Nemen we de tijd om uit onze Bijbel te lezen, het te bestuderen? Want die oud-testamentische profeten, die zeiden niet, ach, datgene wat wij moeten profeteren, dat is maar ten dele. Dat snappen we niet. Dus weet je wat? We geven wat we moeten zeggen van de Heere gewoon door aan de mensen, maar verder steken we er geen energie meer in. Het zijn toch allemaal dingen die na onze tijd duidelijk zullen worden. Wij maken het niet meer mee. Zeiden de profeten dat? Nee, zegt Petrus. Ze deden precies het tegenovergestelde. Ze hebben ondervraagd, ze hebben onderzocht en in een vers 11 zegt hij het nog een keer, onderzoekende, ze wilden die zaken die niet compleet waren, tot de bodem toe uitzoeken. Ze zochten een verklaring en ze vroegen de Heere ook om meer uitleg. Maar ze kregen het niet, ze moesten het met minder puzzelstukjes doen. Waarom? Petrus zegt, aan hen is geopenbaard, vers 12, dat ze niet zichzelf, maar ons bediende met deze dingen. De Heere zei tegen hen, veel dingen begrijp je nu niet, maar dat komt in volgende generaties. Die krijgen meer puzzelstukjes. Ja, Petrus zegt, ze bedienden ons. Ze hebben die dingen opgeschreven voor ons. Heb je daar al eens bij stilgestaan? De boodschap van de profeten is voor ons nieuwtestamentische christenen. Veel mensen zeggen, ach, het Oude Testament en met name de profeten, dat is maar moeilijk. Dat is maar lastig. Het Nieuw Testament is veel begrijpelijker, veel praktischer, veel toepasselijker. Petrus zegt wat anders. Die profeten hebben met het oog op jullie geschreven. En door die stukken profetie van het Oude Testament te bestuderen, met daarbij de stukjes van het Nieuwe Testament, ga je het evangelie steeds beter snappen. En niet alleen snappen, het gaat niet alleen om je hoofd, het gaat ook om je hart, het geeft je een geweldige zekerheid. Want wij kijken naar die boodschap van de profeten, bijvoorbeeld die profetie van Jesaja 53, en we zeggen, ongelooflijk hoe nauwkeurig Jesaja het lijden van de Heer Jezus beschreven heeft. Wat is dat bijzonder? Zo worden we verzekerd van de boodschap. Verzekerd van de zaligheid. Nog iets, wat werkt God op een bijzondere wijze door het Joodse volk, vindt u niet? Ze zijn bevoorrecht met hun profeten. Zij waren in de oude bedeling de meest bevoorrechte mensen. Het is vandaag alleen nog zo dat ze nog niet ingezien hebben dat de profeten, hun eigen profeten, het over de Heer Jezus hebben. En zijn lijden. En zijn heerlijkheid. En dat is een gemis voor hen. Wij zijn geroepen om juist naar hen daarvan te getuigen. Want hun profeten geven zoveel aanknopingspunten om het over Jezus te hebben. Nee, wij zijn nog op een andere manier bijzonder bevoorrecht. Profeten die helpen ons ook om de geschiedenis beter te gaan snappen. Er was een tijd voor de eerste komst van de Heer Jezus. En de tijd, dat was de tijd dat aan Israël allerlei beloften werden gedaan door God. De Messias werd beloofd. Een betere toekomst werd al beloofd. Dat die Messias straks zou regeren. En alle onrecht oplossen. En er is nogal wat onrecht gedaan aan de Joden. Nog steeds. Nou, die tijd van het Oude Testament was niet makkelijk. Want er waren talloze momenten dat de mensen dachten, ja, waar komt er van die belofte nou terecht? En dan is het moeilijk om toch aan Gods belofte vast te houden. En soms konden ze van die voorspelling niets begrijpen. Denk aan Jesaja 53, ik heb dat al een paar keer aangehaald. Ze hebben het niet kunnen begrijpen dat daar staat, hij is als een lam ter slachting gebracht, geleid. Voor de Joden is dat een schokkende boodschap. De Messias, als hij komt, dan zal hij strijden. Dan gaat hij afrekenen met de vijanden. Dan komt hij met macht en dan komt hij met majesteit. Hij zal toch niet ter dood gebracht worden? Dat paste niet in hun beeld van de Messias, maar toch stond het er. Ze snapten de profetie niet. En wij staan erachter. Wij leven op een ander moment in de geschiedenis. Die beloften van het Oude Testament, die zijn voor een groot deel in vervulling gegaan in de Heer Jezus Christus. Die precies volgens die woorden van Jesaja als een lam ter slachting werd geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders, zijn mond niet opendeed. Stond hij zwijgend voor Herodes. Petrus zegt, mensen, wat zijn we bevoorrecht. We leven in de tijd na de komst van de Heer Jezus. Zoveel ontbrekende puzzelstukjes hebben wij erbij gekregen. Het plaatje wordt steeds duidelijker. En dat niet alleen. Petrus zegt niet alleen, je krijgt de puzzelstukjes, je krijgt meer puzzelstukjes. Nee, je krijgt ook de doos te zien met het grote plaatje. Want jullie hebben evangelieverkondigers die jullie dat grote plaatje uitleggen. En als je het grote plaatje helder hebt, dan helpt het je enorm met het maken van een puzzel. Dan zie je een blauw stukje en dan zeg je, ah, dat wordt bij de lucht rechtsboven. Rechtsboven. Dan zie je groen en dan zeg je, oh, als ik goed kijk, dan hoort het bij de plaatjes van die boom. En dan zie je rood en zeg je, dat hoort bij het dak van dat huis. Nou, zo is het met de Bijbel ook. Als je het grote plaatje kent, ga je de lastige stukken beter begrijpen. We zijn bevoorrecht met het grote plaatje. Kent u het grote plaatje? Ken jij dat grote plaatje van de Bijbel? En heb je dat alles bewonderd? Dat je zegt, wauw, wat heeft God voor wonderlijke dingen gedaan? Als je dat grote plaatje niet kent, dan snap ik heel goed dat je zegt, van die profeten begrijp ik niet zoveel. Want dan ken je het grote plaatje niet. Wat is het grote plaatje? God heeft de wereld geschapen. En hij heeft de wereld goed geschapen, maar de mens viel in zonde. En de schepping viel met de mens mee. Zo erg was de zondeval. Maar God liet het er niet bij. God liet de mens, God liet de schepping niet aan zijn lot over. Hij beloofde dat de zonde, dat de dood en de duivel overwonnen zouden worden. En dat deze aarde vernieuwd zou worden. Dat de aarde weer een plek wordt, ja nog mooier wordt dan het was in het paradijs. Maar hoe kan dat? Want God kan de zonde toch niet zomaar door de vingers zien? Inderdaad, Gods heiligheid zegt, zonde moet gestraft worden. De dood is niet iets wat je zomaar ongedaan kan maken. Dat weet iedereen. Het wordt terecht wel de laatste vijand genoemd. Geen mens heeft die vijand ooit verslagen. En daarom, zegt het evangelie, zond God zijn zoon. Hij heeft de straf gedragen en de dood overwonnen. En hij is opgestaan uit de doden. Het graf kon hem niet vasthouden. Zijn lichaam heeft geen ontwinding gezien. Hij leeft en hij is naar de hemel gegaan. En daar heeft hij zijn geest uitgestort. Want dat had God de Vader al beloofd. Gemeente, heeft u in de gaten wat ik hier doe? Eigenlijk doe ik precies wat Petrus doet op de Pinksterdag. Op de Pinksterdag zijn daar mensen. En die snappen niets van wat er allemaal gebeurt. 120 man in de bovenzaal beginnen in vreemde talen te praten. En die mensen zeggen, wat gebeurt hier? Petrus zegt, jullie zien hier in vervulling gaan wat door de profeten al voorzegd is. Jullie zien hier één puzzelstukje in vervulling gaan. Maar wacht, ik zal jullie het grote plaatje laten zien, dan snap je het. En dan gaat hij het hebben over het lijden en sterven van Christus. En dan vertelt hij over de heerlijkheid van Christus, zijn opstanding uit de doden, zijn hemelvaart, de geest die door hem wordt uitgestort. Ja, dat is het puzzelstukje wat je vandaag ziet, zegt Petrus. Dat Christus zijn geest uitstort zoals God de Vader hem al beloofd had. Maar diezelfde Jezus komt straks terug op de wolken. En iedereen die niet bij hem hoort, die zal die veroordelen. Iedereen die in dit leven niet voor hem is gaan buigen, die zal verloren gaan. Want in zijn koninkrijk op die nieuwe aarde, daar is geen plaats voor mensen die voor eigen rekening leven. Daar is geen plaats voor mensen die voor Jezus niet willen buigen. Daar is geen plaats voor mensen die zich niet geheel en al aan Jezus toevertrouwen. Want als Jezus terugkomt, dan breekt zijn koninkrijk aan. En dan is er maar één ding wat telt. Hoor je bij hem? Heb je je bekeerd tot hem? Heb je je vertrouwen gesteld op hem? Heb je door hem je zonde laten afwassen? Ben je al tot hem gekomen? Heb je jou voor hem neergebogen? Dat grote plaatje, dat evangelie, dat loopt uit, altijd weer in de persoonlijke oproep, om vandaag in hem te geloven. Om je leven aan hem toe te vertrouwen en te zeggen, vergeef mij Heer, want ik ben zondig. Ik verdien het door u gestraft te worden, maar uw woord zegt dat uw zoon voor mij gestorven is en ik vertrouw daarop met heel mijn hart. En ik wil leven zoals u dat wil. Help mij daarbij. Zelf kan ik het niet. Help mij, Heere, er is zoveel wat me van u aftrekt. Werk toch met uw geest in mij. Zo ziet het grote plaatje van de doos eruit. Schepping, zondeval. De oude bedeling tot Christus. De nieuwe bedeling van Christus komst tot aan zijn wederkomst. We verwachten zijn wederkomst als hij zijn rijk op de aarde gaat stichten. Dat is het plaatje van de grote doos. En Petrus zegt, besef je wel hoe bevoorrecht je daarmee bent? Diezelfde geest, die werkte in de profeten, die komt in de prediking tot je. Je hoort van Christus lijden, hoe hij stierf voor je zonde. Je hoort van zijn heerlijkheid, hoe hij opgestaan is uit de doden. Hoe hij straks komen zal. En de geest zegt, wat doe je met hem? Geloof je in hem? Geef je je leven aan hem? Dan en dan alleen heb je die levende hoop. waar Petrus het hier over heeft. Dan behoor je tot die meest bevoorrechte mensen op aarde. Hoor je er al bij? Stel het niet langer uit om je leven over te geven aan deze Jezus. Want de hele Bijbel getuigt van hem. En als je het gaat onderzoeken, dan ga je het steeds meer ontdekken. Wat sluiten al die puzzelstukjes toch prachtig op elkaar aan. En wat ben ik geweldig bevoorrecht dat ik deze boodschap mag kennen. En dat ik in die boodschap, even terug naar het begin, mijn identiteit ga leren kennen. Want we horen niet alleen over hem, we horen ook bij hem. In het horen van de boodschap geef je jezelf over. Hier ben ik, Heere, laat me bij u horen. Dan brengt ons tenslotte bij die tweede gedachte. Meer bevoorrecht dan de engelen. Want Petrus zegt, in de welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En wij zijn vaak nieuwsgierig naar wat de engelen allemaal weten. Die dienen in een dimensie die wij niet kunnen zien. Ze werken in een geestelijke wereld. Het zijn geesten en die verplaatsen zich anders dan wij. En dat prikkelt onze nieuwsgierigheid. Maar weet je wat Petrus zegt? Petrus keert het om. Petrus zegt, die engelen die zitten met fascinatie naar ons te kijken. Die engelen, ja, die zijn wel getuigen van wat God gedaan heeft in de geschiedenis. Maar toch in zekere zin zijn ze jaloers op jullie. Want ze ervaren de zaligheid zelf niet. Zij weten het niet wat het is om genade te ontvangen. Ze verheugen zich wel als er iemand tot geloof komt, dat zegt de Heer Jezus in de gelijkenissen. Er is vreugde in de hemel bij de engelen als de verloren zoon thuis komt. Maar ze weten niet wat het is om zelf thuis te komen. Om als kind van God aangenomen te worden. Om zijn erfgenaam te zijn. Zij hebben wat dat betreft een andere identiteit. Zij zijn dienaren van God, godsdienstige geesten. Ze zouden wel willen snappen wat het betekent om een kind van God te zijn. Maar ze kunnen het niet snappen. Wij zijn enorm bevoorrecht. Wat de engelen niet zijn, dat mogen wij wel zijn. Door het geloof een kind van God, een erfgenaam. Die straks als de Heer Jezus terugkomt zijn erfenis in ontvangst mag nemen. Die God bewaard heeft in de hemelen voor ons. Gemeente, als je jezelf nog niet aan hem gegeven hebt, dan is vandaag de allerbeste tijd om te gaan horen bij de meest bevoorrechte mensen op aarde, die straks de nieuwe aarde zullen beërven. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, geloofd bent u, onze God en Vader in de Heer Jezus Christus, dat u ons opnieuw geboren deed worden tot die levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. O Heere, het mooiste wat ons kan overkomen, het beste wat ons kan overkomen, is dat u ons tot uw kind en erfgenaam aangenomen heeft. En er staat ons niets in de weg om niet tot uw kind en erfgenaam aangenomen te worden. Want u deed door uw Heilige Geest ook vandaag weer uw evangelie verkondigen. Want een ieder die in hem gelooft, in Jezus Christus, zal niet verloren gaan, maar die heeft het eeuwige leven. O Heere, wat is het heerlijk om te horen over die nieuwe identiteit. Die identiteit die doorgaat over onze dood heen, over uw wederkomst heen. Ja, dan zal die identiteit ook voor iedereen zichtbaar zijn. Dat u ons in de positie van kind en erfgenaam hebt geplaatst. O Heere, wat is dat een geweldige zekerheid. In een wereld die zijn identiteit zoekt in zoveel dingen die absoluut niet vast en zeker zijn. Die weer voorbij gaan. Dingen die we achter moeten laten. O Heere Jezus, wat bent u een geweldige zaligmaker. Wat bent u al onze aanbidding waard dat u naar de aarde kwam om onze zonden te dragen. En dat u voor ons ook bent opgestaan. Om ons die levende hoop te geven. Heere, zo mogen we deze zondag ingaan. In de vreugde dat u ons welgezind bent. Net zoals u uw volk Israël welgezind bent. Al lijkt het tegendeel soms zo anders. Heere, geef dat ons getuigenis als christenen hen niet zal verharden, maar hen juist zal trekken. Tot diezelfde levende hoop van de Heer Jezus Christus. Dat alles, dat bidden wij u en dat danken wij u. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 122 en daarvan het derde vers. Psalm 122, vers 3. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.